In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door den Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 42, vers 1 en 2. Psalm 42, vers 1 en 2. Lezen wij nu het doopformulier met elkander. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden mishaag aan onszelf te hebben, ons voor God te grootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als we gedoopt werden de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeenten der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoed en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarom mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almacht, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel een ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en een gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dopen duid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, omdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, omdat ze dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en een Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
verzoek nu de ouders op te staan van hun zitplaatsen. En mij, nadat ik de naam heb genoemd, met het ja-woord te willen antwoorden. Geliefd in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop ongeveinzelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmate van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet beleid de prachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn en ieder het zijne waarvan hij vader of moeder is, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Ouders, bode Gijs Bertsen, wat is er op uw antwoord? Ouders Eilander uit de Bulte, wat is er op uw antwoord? Ik verzoek nu de gemeente te zingen bij het binnendragen van kinderen in de kerk van Psalm 105 vers 5, Psalm 105 vers 5, en onmiddellijk na de doop staande van Psalm 134 vers 3, Psalm 134 vers 3, staande na de doop.
Laat die naam. Door de naam des Vaders. En des Zoons.
Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeeft en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop gezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, dat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons alle bewezen hebt, mogen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Christus Jezus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn gans rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders en heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heer ons God, wij danken u dat wij getuigen mochten zijn in de gemeente, dat gij deze kinderen tot u hebt aangenomen. Heere, wilt gij met hen zijn door het ganse leven, wilt gij hen beschermen en bewaren tegen alles wat kwaad is, en wilt gij hen de weg doen opgaan naar de bestemming die gij voor uw kinderen bestemd hebt. Wilt ge zijn met die ouders in de moeilijke taak, dat zij die kinderen moeten leiden tot dat hoge doel, wil hen nabij zijn, wil hen ook aan elkander verbinden door de banden van uw geest en uw liefde, opdat zij tezamen in eenheid deze moeilijke taak in gemeenschap met u kunnen opvatten. Heere onze God, open vanmorgen uw woord voor ons. Geef dat wij vertroost en gesterkt mogen worden als gij ons inleidt door uw geest in de geheimenissen van uw woord. Heere, wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben, voor alle die lijden, ook voor alle die niet weten welke weg zij moeten gaan, wilt gij aanwijzen wat uw weg is en wat het pad is dat gij wilt dat ze gaan. Heere onze God, ontferm u over de wereld, ontferm u over ons land en volk en onze geëerbiedigde koningin in haar huis. Heere onze God, wij bidden u voor alle die ons regeren, wilt gij nabij zijn en sterken in die moeilijke taken en alle indachtig maken dat alle gezag van u is afgeleid. Heere onze God, wij vragen u, wilt gij ook zijn met alle die wanhopig zijn? Heere, wees met al uw schepselen en doe uw rijk komen. Om Jezus wil vragen wij u dit. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 47 tot 57. Johannes 11, 47 tot 57. We lezen nu het woord God aldus. De overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden: wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zo zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en het volk En een uit hem, Caiaphas, die derzelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het voor u nut is dat een mens sterve in de plaats van het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester derzelfde jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag af raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land, bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit het land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, dat ze zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander staande in een tempel: wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat toen iemand wist waar hij was, dat hij het hen zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons nu met elkaar zingen gezang 45. En bij de uitgang is een collecte voor het algemeen, voor algemene diaconale doeleinden. Nu is er een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. Wij zingen dus gezang 45 in zijn geheel. Chatsworth voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Johannes 11, daarvan het 49ste tot het 52ste vers. Johannes 11, de versen 49 tot 52. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En een uit hen, Caiaphas, die derzelfde jaars hoge priester was, zeide tot hem: gij verstaat niet, en gij overlegt niet, dat het voor u nut is dat een mens sterven in de plaats van het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester datzelfde jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou in de voor het volk en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dan heb ik hier de Statenvertaling gelezen, het laatste. En niet alleen voor dat volk, er staat in de oorspronkelijke tekst eigenlijk. En niet alleen voor het volk, maar omdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Meent u dat, heren? Er zitten in deze tekst heel wat moeilijkheden voor ons, laatgeborenen, om deze dingen te verstaan, heel wat voor ons uitlegkundige moeilijkheden. Nu bestaat er een misverstand bij sommige mensen die denken dat moeilijke plaatsen in de Bijbel alleen maar gegeven zijn voor theologen of vakmensen die zich daar overheen kunnen buigen en zich over bekommeren. Maar de Heilige Schrift is een uitermate praktisch boek. De Heilige Schrift is openbaring Gods, niet om ons in te leiden in allerlei algemene vragen, maar de Heilige Schrift dient om een mens de weg te wijzen om gered te worden, om zalig te worden. En daarom kun je de Bijbel niet verdelen in stukken die bestemd zijn voor theologen en andere delen die bestemd zouden zijn voor niet-theologen. Dat is een ongeoorloofde en vaak hooghartige onderscheiding. Meestal hooghartig, niet van de theologen, maar juist van de andere mensen die zeggen dat ze zo eenvoudig zijn dat voor hen maar een stukje van de Bijbel zou waarde zou hebben. Nee, het gaat om het geheel. En dit is het heerlijke, dat hoe meer wij ermee bezig zijn, hoe meer wij ook gesticht en gesterkt erdoor worden. Want wij komen uit bij die grote geheimenissen van de liefde Gods, die in de wereld geopenbaard is om mensen te redden, om verloren mensen tot God, weer tot Gods kinderen te maken. Nu, waar gaat het hier om? Daar wordt ons hier verteld dat de Joodse Raad, het hoogste college, besluit om Jezus te doden. En waarom? Ze spreken iets uit. Ze zeggen: als het geloof in Jezus doorgaat, dan wordt ons volk bedreigd, want de Romeinen die zullen komen, die zullen zich hier tegenkeren. Dit is een messiaanse beweging. En de Romeinen die zijn uit erop om alles wat messiaans lijkt te vernietigen, want ze zien dat als een groot politiek gevaar. De Romeinen waren zeer tolerant voor de Joden. Ze hadden de Joden allerlei privileges gegeven, omdat zij mensen waren die zeer vol werkelijkheidszin waren. Ze wisten wel dat als je de Joden over één kam schoer met de andere volkeren, dat het helemaal niet ging. Joden konden nooit slaaf zijn. Dat konden ze helemaal niet verwerken. Ze lieten zich liever doodslaan dan dat ze slaaf waren. En ze wilden ook geen andere goden dienen. Dat was het belangrijkste. Nu zeiden de Romeinen, als je nu die privileges maar aan ze geeft, dan zijn het wel degelijk hele rustige en goede staatsburgers. Ze hebben dat dan eigenlijk wel gedaan. Maar ze wisten wel, ook zoals ze realistisch als ze waren, die Romeinen, dat er aldoor in het Joodse volk iets smeulde van een behoefte aan bevrijding. En dat dat gevoed werd door een messiaanse gedachte. Eens zou de koning komen van God gezonden die het volk zou bevrijden. Dus het is zeer logisch wat die Joodse raad zegt. Jezus is een gevaar voor het bestaan van het volk en ook voor de plaats, het land waar ze zijn. Want de Romeinen zullen komen, zullen het grootste deel doden en zullen de rest over de wereld verspreiden. En dat willen ze juist ontgaan. Ze menen dat ze de zaak doorzien hebben. Maar dan staat onder hen één op. En dat is Caiaphas, de hoge priester van hetzelfde jaar. En als u nu ergens ziet dat het ambt belangrijk is, het geestelijk ambt, dan werd het wel hier getoond. Hier wordt duidelijk getoond dat het ambt ver uitgaat boven de persoonlijke beperkingen. Dat is iets wat mensen dikwijls, die meten de waarde van het ambt, dikwijls aan de persoonlijke mogelijkheden. Maar het ambt is iets dat van Gods wegen gegeven wordt. En het ambt is iets dat dus van Gods wegen, als het daarmee verbonden is, boven zichzelf wordt uitgeheven. Het kan zelfs zijn dat iemand ambtelijk spreekt boven zijn eigen beperking uit. Ik geloof dat we dat altijd moeten doen. Ik geloof dat een preek, ook in onze eredienst, die niets meer zegt dan de inhoud van de prediker, dat die preek ver beneden peil is. Stelt u zich voor dat u afhankelijk zou zijn van de beperkte persoonlijkheid en altijd de beperkte vroomheid van de prediker. Het is een modern verschijnsel om daar alles op vast te zetten. Maar wij zijn Goddank door Gods genade altijd meer in het ambt. En als wij spreken, en ieder mens kan daartoe geroepen worden bij bepaalde ogenblikken, dan zijn eigen inhoud. Want er kan een verbondenheid zijn door de Heilige Geest met God. En dan is er ontzaglijk veel meer. Dat blijkt ook hier. Die Caiaphas heeft als die hoge priester, heeft misschien als beperkt mens niet verder gezien dan dat hij meende dat hij enigszins in de lijn sprak van wat de anderen hadden gezegd. Hoewel ik dat niet aannemelijk vind. Zo werd het vaak gesteld. Ik meen zelfs dat Caiaphas bewust zijn is aangeraakt door wat de apostel Johannes hier duidelijk zegt, dat hij als hoge priester van datzelfde jaar profeteert rechtstreeks van Gods wegen het woord Gods spreekt en de goddelijke toekomst van de goddelijke die in de raad Gods besloten was, dat hij die openbaar maakt. Hij profeteert. Vandaar dat hij zegt: gij weet niets, verstaat gij niet. Met andere woorden, al die utilistische overwegingen en al die angst dat vanwege de Romeinen het volk uitgeroeid zal worden en zijn plaats in de wereld zal verliezen. Dat zijn allemaal maar beperkte dingen. Hij zegt, dat het om iets veel en veel belangrijkers gaat. En wat is dat belangrijkere? Hij spreekt het voluit uit. Hij zegt, verstaat gij niet dat het voor u nuttig is dat een mens sterft in de plaats van het volk, opdat niet het gehele volk te gronde gaat. Nu zitten er in die tekst wel heel wat moeilijkheden. In de eerste plaats, daar wordt zo gewoon vertaald voor het volk. Er staat een voorzetsel dat in de eerste plaats vertaald kan worden met niet alleen voor het volk, maar onmiddellijker in de plaats van het volk. Dat is de eerste moeilijkheid. En de tweede moeilijkheid is, waar de vertalingen meestal geen aandacht aan besteden, en bijna geen vertalingen die dat doen, dat er in de Griekse taal, de taal van het Nieuwe Testament, hier twee volstrekt verschillende woorden staan voor volk. Er staat, als ik het zo vrij vertaal, er staat, is het, weet ge niet, verstaat ge niet, overlegt ge niet, dat het voor u nuttig is dat één mens sterft voor het volk, en daar wordt een woord gebruikt dat speciaal duidt op het heilige volk, het uitverkoren volk der Joden. Het Oude Testament heeft daar ook een bepaald woord voor, en in dat woord is uitgedrukt dat het volk in zoverre volk is als het in een levende verbinding staat met God en met de naaste. Dat woord voor volk wordt daar gebruikt, en dat is in de eerste plaats, het is de bedoeling, zeggen de profeten, dat andere volkeren ook volk op die wijze zullen worden. Maar het Joodse volk is het eerste volk wat op die wijze volk is. Namelijk in een levende verbinding staan met God en de naaste. Dat Joodse volk is uitverkoren, heeft een uitzonderlijke positie als eerste, waarin op den duur andere volken ook zullen delen. Dat is het eerste woord. En het tweede woord, opdat niet het gehele volk te gronde gaat, daar staat een heel ander woord. Een woord wat meestal gebruikt wordt voor de volkeren der wereld. De stammen, we zouden kunnen zeggen, het lijfelijke volk. Alle volkeren worden met dat tweede woord volk aangeduid. Nu, wat betekent dit? Dat is natuurlijk niet toevallig dat hier in de profetie van Caiaphas twee aparte woorden voor volk voorkomen. Het eerste is dus het heilige volk. Waarom is Israël uitverkoren? En wat is de functie van Israël? Nu, dat weet het volk van Israël heel goed. Het is helaas in de loop van de eeuwen, in de christelijke theologie, dikwijls verduisterd wat die functie is geweest en nog is van het Joodse volk. Waarom is dit volk een apart volk? Een volk dat zelfs een ander woord voor volk vraagt om uit te drukken in de Openbaring wat de betekenis is. Dus die betekenis van verbonden met God en met de medemens. Waarom is dit volk uitverkoren? Tot heil, tot redding van de wereld. En hier wordt iets uitgesproken wat deze hoge priester Caiaphas weet. Hij weet dat het volk in de wereld is gekomen, is uitverkoren, niet in de eerste plaats voor zichzelf, maar ter wille van de redding van de volkeren der wereld. Van de andere volkeren, van de heidense volkeren. En hoe moet dit volk, het volk van Israël, het volk der Joden nu functioneren? Wat voor functie heeft het? Waartoe is het in de wereld? Hoe kan het die andere volken redden? Nu, gemeente, dat is duidelijk. Redden kan alleen geschieden. Bevrijden van... Waartoe is het in de wereld? Hoe kan het die andere volken redden? Nu, gemeente, dat is duidelijk. Redden kan alleen geschieden. Bevrijden van zonde kan in deze wereld alleen geschieden door een zoenoffer. Het is vreselijk. En wij met ons moderne bewustzijn, we kunnen het in veel opzichten helemaal ons niet bewust maken. Maar diep in ons verstaan wij allemaal wel van wat offer is. Offer, dat is opofferen om een anders leven te redden. Dat is offer. En dat is offergave. Daarom gaat het. Het offer is altijd plaatsbekledend. Nu, en dat weet de hoge priester van het volk, de offeraar, die weet de functie van het volk, die weet dat in het kritieke ogenblik, in de volheid des tijds, de functie van het Joods volk is om offer te zijn voor de andere volken, om messiaans te sterven voor het volk. Als u Jesaja 53 leest, de hoofdstukken daaromheen, dan blijkt het duidelijk dat deze hoofdstukken in de eerste plaats slaan op het volk van Israël zelf, de leidende knecht des Heren. Ik zeg in de eerste plaats, God zelf heeft een wijziging aangebracht die Caiaphas, de hoge priester van het Joodse volk, hier uitspreekt en profeteert. Maar oorspronkelijk is het zo, dat volk, dat Joodse volk, dat moet sterven als zoenoffer voor de zonden der volkeren. Dat is iets verschrikkelijks, uitverkoren te zijn, te moeten sterven voor de volkeren. Is het niet uitgekomen toen God aan het begin aan Abraham vroeg, zijn enige die hij lief had, om die te offeren op de berg? Gemeente, waarvoor zou God dat gevraagd hebben? Dat heeft God gevraagd voor de zonde der volken, voor uw en mijn zonde. En toen is daar die wonderlijke profetie gekomen, die eigenlijk dezelfde was als van Caiaphas. En dat was diep geworteld in de Joodse geheimleer. Isaac hoeft niet te sterven. Daar is een ram in het struikgewas. Wie is die ram? Maar het volk heeft de taak om te sterven. Daarom is het uitverkoren. En daarom zegt Caiaphas, waar praten jullie over? Over de Romeinen die komen, over zulke politieke uiterlijkheden. Politiek is altijd maar uiterlijk. Vergeet u nooit dat achter politiek altijd heel andere krachten zitten. Engelenmachten en duivelse machten. En de mensen denken dat ze politiek bedrijven, maar ze weten niet wat er allemaal achter de Caiaphas ligt. Even het gordijn op en zet. Ach mensen, jullie weten niet, je verstaat niet, je begrijpt helemaal niet waarom het hier gaat. Het moet gebeuren, hij moet sterven, want het is beter dat één mens sterft. Voor, in de plaats van het heilig volk, hier zegt Caiaphas, dat Jezus de plaats kan innemen die eigenlijk het volk zou moeten innemen om te sterven voor de zonde der wereld. En nu zegt Caiaphas, dat vond hij, zegt hij, deze ene, deze Jezus moet sterven in de plaats van dit volk.
Want als hij niet in de plaats van het volk sterft, van het heilige uitverkoren volk,
dat God en mens verbindt, dan zal het lijfelijke volk van Israël, dat wat er leeft in het Palestijnse land, dat lijfelijke volk dat daar aanwezig is, die mannen, die vrouwen, die kindertjes, zullen geheel vernietigd worden door het zoenoffer, dat omdat ze als zoenoffer voor de volkeren der wereld moeten sterven. Ach, zie nu toch, zet Caiaphas, zie dat het volk, dat ons volk als lijfelijk volk, als natuurlijk volk, als volk staande in de wereld, in het nu, in het heden, dat het bedreigd wordt, want dat het nu gevraagd wordt, dat er een offer geschiet voor de ganse mensheidsgeschiedenis. En als hij niet gedood wordt, dan zal het hele volk moeten omkomen. Het is ontzaglijk woord wat hij hier uitspreekt, Caiaphas, in de plaats. En u kan dat volk achter. Hij zegt erbij, opdat niet het gehele volk te gronde gaat. Het is namelijk zo dat dat Joodse volk zo verbonden is, ook lijfelijk, met het lijden van zijn Messias, dat wat neerkomt op dit offer, ach dat, dat draagt Jezus alleen, maar de omgeving die het meest met hem verbonden is, wordt ook getroffen, mede door die toren, zoals alle die hecht met Jezus verbonden zijn, iets van de wonden van Jezus. In hun vleeservaring is het niet zo geweest. Caiaphas ziet het. Dit hele volk zal verloren gaan. Hij ziet voor zich de pogroms, de offers, de moorden tot een Auschwitz. En nou, we hopen niet verder, maar ook verder. Wat is er allemaal gebeurd tot op de huidige dag toe? Maar Caiaphas zegt, opdat het lijfelijk niet helemaal te gronde gaat, is het beter dat die ene sterft in de plaats van het heilige volk, opdat dat volk dat er ook een natuurlijk volk is, dat ook zijn smart en het ook zijn lijden heeft en ook zijn zwakheid en aanvechtingen en zijn vijandschap ondervindt, omdat het niet helemaal vernietigd wordt. Het is te zwaar voor een volk om zondebok, om zoenoffer voor de ganse wereld te zijn. Ze zullen er niet van gevrijwaard worden, maar ze zullen blijven bestaan. Gemeente, wat is het een wonder dat ondanks alle vernietigingsdrang die men tegen Israël heeft gevoerd, dat het volk nog bestaat. Dat het volk zelfs na de Tweede Wereldoorlog nog bestaat. Weet u hoe dat komt? Weet u hoe dat het komt? Weet u wat die vijandschap is? Al die vijandschap is werpen van eigen schuld op dat volk. Want u ziet het, wat zegt het antisemitisme? Wat zegt de jodenhaat? Altijd wordt het gevarieerd, altijd is het anders. Maar als je een beetje de menselijke ziel kent, dan zie je dat men altijd op de Joden werpt wat het eigen verborgene kwaad is. Ik denk bijvoorbeeld aan de Nederlanders. Wij Nederlanders zijn voor een deel een slim en sluw koopvolk. Gaat u maar na, wat verwijten wij de Joden? Precies wat ons eigen verborgene kwaad is. En in de Oosterse landen, waar men verdrongen perverse wreedheden kent, Wat werpen op de Joden? Dat ze wreed zouden zijn. En zo gaat het altijd door de volkeren der wereld. Openbaren in het antisemitisme hun eigen kwaad en zien Israël als de grote zondebok die de zonde der wereld weg moet dragen. Dat is het, dat weten de vijanden van Israël heel goed en dat steekt er eigenlijk achter het antisemitisme. Het is een vreselijke zaak, we kunnen het ons haast niet voorstellen, we zeggen alleen hoe is het mogelijk dat het volk toch nog bestaat. Hier vindt u het, Caiaphas heeft het geprofeteerd. Het is beter, het is u nuttig dat één mens sterft in de plaats van het heilige volk, opdat het natuurlijke volk der Joden niet geheel vernietigd wordt. Dat is het nu eigenlijk, gemeente. En nu staat er nog bij dat hij dit niet alleen, dat hij dit profiteerde omdat hij hoogpriester van hetzelfde jaar was. Hij zei dit niet alleen van het volk, van dit lijfelijke volk, maar hij zei ook dat door het sterven van Jezus de onder de volkeren der wereld, de verstrooide kinderen Gods, verzameld zouden worden. Waarom? De kinderen Gods die zijn blijkbaar onder alle volkeren. Maar ze zijn zo ver van de levende God afgekomen. Maar nu is Jezus in de wereld gekomen. Jezus heeft zich met het Joodse volk verbonden. Is zo verwant geworden aan alle volkeren. Is bereikbaar geworden voor diegenen die in de volkeren naar God verlangen. En die priesterdienst hebben gedaan om dat opdat in die eeuwen die volkeren niet helemaal te gronden zouden gaan. Dit zijn de mensen in de heidense volkeren waarvan hier gesproken wordt, die altijd hebben gezorgd door Gods genade dat er nog zegenende en temperende krachten waren, maar ze zaten zo verstrooid en ze hadden de grootste moeilijkheden om het beste open te houden in die vreemde culturen, want er waren ook zoveel demonische invloeden. Ze hebben het open gehouden en nu komt de grote verlossing, dat ze verenigd zullen worden, verenigd met het volk, met Jezus. Dat spreekt Caiaphas, de hoge priester, uit. En nu, gemeente, wat doen wij met deze dingen? Ach, het is zo, de christelijke gemeente, die is verbonden met het volk van Israël. Er leven allerlei verschillen van opvattingen. Maar het is heel merkwaardig dat het Jodendom hier dikwijls veel dieper ziet dan het Christendom. Het Jodendom zegt, het gaat niet om de uiterlijke dogmatische voorstellingen die iemand heeft. Iemand kan allerlei goede bewustzijnsvoorstellingen hebben. En ik kan geroepen hebben, zegt Jezus, heren, maar wie zijn met hem verbonden die doen de wil mijns vaders? Het Joodse volk heeft altijd gezegd, het gaat om de verhouding tot God. En niet in de eerste plaats om wat je erover zegt, maar hoe je eruit leeft. Stel je voor, wat hebben dikwijls niet echte goede kinderen Gods kromme voorstellingen omtrent de dogmatiek. Moet natuurlijk bijgeschaafd worden, ik weet het wel. Maar wie heeft eigenlijk een zuivere leer en een zuivere dogmatiek? Het gaat om heel andere dingen. Het gaat om een innerlijke verbinding met de levende God en met de Messias. En er wordt ons hier iets van opgelicht. Wat doet Caiaphas? We zeggen altijd, de Joden hebben Jezus aan het kruis gebracht. Dat is dat oude verhaaltje wat het antisemitisme ook steeds naar voren heeft gehaald. Maar voelt u dat Caiaphas weet dat het goddelijke opdracht is en goddelijke profetie? Hij moet sterven. Hij is de opperpriester van dat jaar. Hij moet de vreselijke priesterdienst verrichten. Hij die in het heilige der heiligen moest gaan op de grote verzoendag om het bloed op het verzoendeksel te strijken. Hij heeft Caiaphas voor het eerst bewust gezien dat hij nu niet het paaslam of het offer van de grote verzoendag alleen had te brengen, dat dit alles verwijzend was naar dat ene. En daarom moet hij tot het vreselijk besluit komen om dit offer, dit grote lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, om dat te vatten en om het te offeren. O gemeente des Heren, wat een ondoorgrondelijke dingen zijn dit. O, we zouden kunnen zeggen dat het allemaal verkeerd geïnterpreteerd is en dat het allemaal mooi gepraat wordt. Nee, het staat hier in de Heilige Schrift. Caiaphas is profeet. Caiaphas handelt als hoge priester van dat jaar in zijn ambt. Hij krijgt de goddelijke opdracht in zijn profetie om die ene mens te offeren als offerpriester, opdat niet het hele lijfelijke volk verloren gaat in de plaats van het heilige volk dat anders geheel moest sterven, en dat het niet buiten het volk is omgegaan, dat is duidelijk. Want geen volk heeft de smaadheid van de Messias en de overblijfsel van zijn lijden meer ervaren dan dit volk. En wat heeft dat voor ons te betekenen, gemeente, als wij met hem verbonden zijn? Dan betekent dat dat er ook in ons leven lijden is. Dat wij niet hoeven te sterven als christenen voor de volkeren der wereld. Dat er een ander in onze plaats gestorven is, maar ook voor ons. En nu komt het schitterende naar voren. Het woordje in de plaats van en voor is hetzelfde woord in het Grieks. En je moet het hier op twee verschillende wijzen vertalen. Eerst zegt Caiaphas dit: het is beter dat één mens sterft in de plaats van het heilige volk, opdat niet het gehele volk, dat is het lijfelijke volk, verloren zou gaan. En hij profeteerde dat Jezus voor het volk, voor het lijfelijke volk, zou sterven, opdat het niet te grond gaat. Dus hier is het voor. Hier is zijn zoenbloed ook voor het lijfelijke, natuurlijke volk, voor zover het gezondigd heeft. Je zou dus kunnen zeggen, het heilige volk, zo heeft God het geroepen, het andere, gewone, lijfelijke volk, dat ontstaat voor zover het gezondigd heeft, zoals de andere volkeren der wereld. En moet het ook zo gered worden. Maar in dit alles heeft het toch, in zijn verbondenheid, heeft het zo deel in de navolging aan het lijden van diegene die in de plaats van het volk stierf, dat het vele wonden opliep. En zo is het ook in het leven van de gemeente. Hij is niet, het is niet zo dat wij moeten sterven voor de volkeren in de wereld. We kunnen niet eens voor onze eigen zonde sterven. Jezus is in onze plaats, als wij met Israël verbonden zijn, gestorven. Wij hebben ook een roeping. Als wij de uitverkoren uit de heidenen zijn, horen wij ook tot het uitverkoren volk. Die kindertjes van morgen zijn ingelijfd in het volk van Israël. Dat is een ontzaglijke gedachte die we in de kerk vinden, waar we meestal niet over nadenken, dat die kindertjes daarin, in dat verbond van Abraham, in het volk van Israël zijn ingelegd. Daarmee is heel wat gebeurd. Daarmee betekent, in de eerste plaats is er gezegd, eigenlijk hebben die kindertjes nu op zich genomen om met het Joodse volk voor de zonde der volkeren te sterven. Maar goddank, Caiaphas' profetie geldt ook voor die kindertjes. Een ander is in hun plaats gestorven. Jezus is gekruisigd, is gestorven is begraven, heeft het offer gebracht, is geofferd voor de zonde der volkeren, voor de zonde van de volkeren der wereld. Dat is, die kindertjes hoeven niet meer voor de volkeren te sterven. Maar in de tweede plaats sterft Jezus voor het lijfelijke volk Israël, voor zover het gezondigd heeft, voor ons als volkeren, voor die kindertjes, voor zover wij gezondigd hebben. Maar, en nu komt het, als wij met hem verbonden zijn, zijn we met Israël in zijn dood begraven. En wat dat is, we hebben het zo even gelezen uit dat diepe doopformulier, dan kun je wat lijden in deze wereld meemaken. Dan kun je heel wat meemaken. Ook vreugde, ook grote dingen, Caiaphas zegt, opdat niet het gehele volk verloren gaat. Dan kun je invullen, opdat die kindertjes niet helemaal door de ellende weggesleurd worden. Want ze zijn behouden en ook hun lijfelijk bestaan wordt beschermd, ondanks alle aanvechtingen en moeilijkheden in deze wereld. Toch, ze gaan niet geheel te gronden. Ach, wat is het verbonden zijn met Christus. Het is iets verschrikkelijks in veel opzichten, maar het is ook het eeuwig behoud en het geeft ook wat het Joodse volk ook te zien geeft. Steeds weer een opbloei en een nieuw leven en een terugkeer uit de ballingschap. Hoeveel tekenen heeft God in de loop der geschiedenis ook gegeven. En dat is ook de geschiedenis van de christelijke kerk. En dat is ook de geschiedenis van de enkele gelovigen. Eén is in onze plaats gestorven, opdat wij niet helemaal vernietigd zouden worden. Hij is in de plaats van ons gestorven, maar hij is ook ten behoeve van ons gestorven, dat wij gered zouden worden, dat wij in deze wereld konden leven, opdat wij het volle leven in de eeuwigheid zouden ontvangen. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik over deze dingen gesproken. Het is zo moeilijk, niet voor het verstand, maar veel meer voor het gevoel en voor het hart om het te verstaan waar we mee bezig zijn. Het is helemaal niet erg als u het niet begrepen heeft. Ik heb veel meer gezegd dan dingen die ik zelf begreep. Maar als we maar even met elkaar gebracht zijn bij dat ondoorgrondelijke van Gods grote liefde, die we van verre met vrezen en beven kunnen aanschouwen. Dit alles is geschied voor u, voor mij, voor die kindertjes die gedoopt zijn. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 130, het vierde vers, Psalm 130, het vierde vers. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.